De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Beste mensen, het is 7 uur en we hebben ook maar precies een uur, dus wilt u gaan zitten, dan kunnen we van start gaan. Ik ga in ieder geval van start. Ik heet u van harte welkom. Ik heet u van harte welkom in deze extra vergadering over het juridisch instrumentarium opvang asielzoekers en versnelling huisvestingsopgave vergunninghouders. We hebben een uur vanavond, omdat er om 8 uur een andere vergadering start. En dat is voor informatie en beraadslaging. De laatste informatie is u gisteren nog gestuurd. En wie weet vallen er vandaag alweer andere actualiteiten te melden. Dat horen we dan zometeen. Na de presentatie is er ruimte voor technische vragen en voor onderlinge beraadslaging. Bewaart u uw vragen alstublieft tot na de presentatie. Dan hebben we het meest duidelijke verhaal. En als u het woord wilt, geeft u dat in de chat aan als u digitaal meedoet. En hier ter plekke kunt u uw hand opsteken, straks als u het woord wilt. Dan beginnen we met de presentatie. Ga je gang.
Ben ik goed te horen? Volgens mij wel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Rodelinde Bos. Ik ben de interbestuurlijk toezichthouder huisvesting vergunninghouders. En ik ga jullie vanavond wat vertellen over het dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers. Dit doe ik samen met mijn collega Ruben Kalis, die zit hier naast me. Ik ga jullie eerst wat vertellen over de aanleiding en achtergrond van het dwingend juridisch instrumentarium. Daarna neemt Ruben jullie even mee in de context van de opvang van asielzoekers binnen de provincie Utrecht. Daarna ga ik even in op het dwingend juridisch instrumentarium zelf. De rol van het IPO en vervolgens het vervolgtraject. Dan ga ik maar van start. Volgens mij kennen we allemaal de beelden van de afgelopen maanden. Van Ter Apel en mensen die buiten slapen. En de roep van het COA om de hoge druk bij het aanmeldcentrum om Ter Apel. Het uitblijven van maatregelen de afgelopen maanden zorgde voor een onhoudbare situatie. Het stelsel van provinciale regietafel en de vrijwilligheid van gemeenten was ontoereikend om goede oplossingen te bieden in deze crisis. En ingrijpen was daarom onontkoombaar geacht. Het veiligheidsberaad en de kring van commissarissen heeft daarom aan het Rijk als wetgevende macht verzocht een dwingend juridisch instrumentarium te ontwikkelen in de vorm van een aanwijzingsbevoegdheid voor asielopvang. De afgelopen zomer is het kabinet daarmee aan de slag gegaan en heeft het Rijk een wetsvoorstel geschreven. Na 26 augustus, moet ik zeggen, praat het IPO ook mee over de rol van de provincies binnen dit wetsvoorstel. Ruben gaat jullie nu wat vertellen over de asielopvang in de provincie Utrecht.
Dankjewel, Roelinde. Ik neem jullie even mee in de context van asielopvang waar we mee bezig zijn. Het is altijd goed te beginnen om de type verschillende asielopvanglocaties even naast elkaar te zetten. Aan de linkerkant zien we een structurele voorziening, een AZC, een asielzoekerscentrum. Aan de meeste rechtse kant zien we de crisisnoodopvanglocaties. Nou, het verschil tussen die twee afbeeldingen die ik hier heb neergezet is volgens mij duidelijk te zien. Een afname van privacy, veel soberde locatie met nog minder voorzieningen. Geen mogelijkheid tot koken zelf of dagbesteding bijvoorbeeld. En ik wil jullie op de volgende kaarten laten zien hoe we deze drie type opvanglocaties over de provincie verspreid hebben. Dit is de kaart van de provincie Utrecht met daarin in bolle de aantallen asielzoekers die structureel in de provincie worden opgevangen. Dus we spreken hier over drie grote AZC's en een aantal kleinere locaties waar bijvoorbeeld minderjarige vluchtelingen worden opgevangen. Dit is een kaart met een aantal locaties voor structurele opvang die we aan het ontwikkelen zijn. Dus we hebben hier over ongeveer 1100 plaatsen die hard in de pijpleiding zitten en die binnen afzienbare tijd hopelijk beschikbaar komen. Dit is dan die noodopvang, dus de middelste plaats die ik liet zien. Hè. Dan hebben we het echt over evenementenhallen of bijvoorbeeld tentenkampen, zoals in Kamp van Zeist, de 480 grote bol in het midden. En meest naar rechts zagen jullie in het begin de crisisnoodopvangplekken. En dat zijn deze locaties die sommige alweer gesloten zijn, sommige nog open zijn. Maar dit is wat we van juni tot en met september in de provincie aan crisisnoodopvanglocaties hebben gehad. Samen maakt dat, wat is nou de vraag hè, eigenlijk, waar we voor staan met z'n allen, is dat het COA landelijk vraagt 42.000 opvangplekken te realiseren. Daar zit een bepaalde verdeelsleutel op en dat betekent voor Utrecht ongeveer net geen 2200 plekken. Momenteel bieden wij 2646 plekken aan, dus dan tel ik even de structurele en de noodopvang bij elkaar. Voor 2023 is met grote zekerheid omgeven, moet ik hier zeggen. Omdat jullie zien ook ongetwijfeld dat het fluctueert. Maar waar we nu van uitgaan is dat er 51.000 opvangplekken landelijk worden gevraagd. En als we dezelfde verdeelsleutel hanteren, dan komen we op een aantal opvangplekken van 2675. En verwachten dat we dat met de locaties die we dus nog aan het ontwikkelen zijn, dat we dat aantal gaan halen. Daar zitten natuurlijk wel wat onzekerheden bij. Locaties moeten ook echt gerealiseerd worden. Soms zitten nog in de besluitvorming. Een aantal locaties zullen ook weer gaan sluiten. Maar het overzicht dat we nu hebben is dat we op koers liggen. Hoe we dat in de provincie hebben georganiseerd ziet er als volgt uit. We hebben een PRT, een Provinciale Regietafel Migratie en Integratie. Daarin zetten we ons met de partijen, het COA... De veiligheidsregio is aanwezig, maar ook de regio Utrecht en de regio Amersfoort en de provincie. Zet ons in voor een duurzaam en toekomstbestendig asielsysteem. Dus dat is een gremium waarin we elkaar bevragen en voor de opgaves die we gesteld staan antwoorden vinden. Wat we daar dus niet, waar we ons niet op richten is de crisisnoodopvang en de opvang van de Oekraïners, omdat dat namens de VRU geregeld is. En eigenlijk onder die PRT hebben we het kansenmakersteam hangen. Daar mag ik coördinator van zijn. Het is een initiatief van de regio Utrecht, de regio Amersfoort en de provincie Utrecht. En wij ondersteunen de gemeente daarbij. Het zijn natuurlijk de gemeenten die de opvangplekken waar ze terechtkomen en wij helpen ze erbij. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We werken nauw samen met Versnelling Woningbouw, het team van de provincie Utrecht. En met de collega's, waaronder Roelinde bijvoorbeeld, van het team IBT. Nou ga ik nu het woord aan Roelinde om iets dieper in te gaan op de dwingend juridisch instrumentarium.
Yes. In de Kamerbrief van 8 juli van het kabinet is te lezen dat voor het dwingend juridisch instrumentarium er drie varianten liggen vanuit het Rijk. Ik neem deze even kort met jullie door. De eerste variant krijgen alle 344 gemeenten een wettelijke taak om asielzoekers te huisvesten. De verdeelsleutel van deze wettelijke taakstelling wordt dan door het Rijk bepaald. Dan heb je variant 2a. De wettelijke taak geldt voor alle gemeenten, maar er worden bepaalde gemeentes aangewezen om de wettelijke taak uit te voeren. En het verdeelbesluit ligt daarbij bij GS. Variant 2b is eigenlijk gelijk aan variant 2a, die ik net toelichtte. Het enige verschil is dat het verdeelbesluit bij de staatssecretaris van JNV komt te liggen en niet bij GS. In alle drie deze varianten komt het toezicht te liggen bij de provincie door middel van het interbestuurlijk toezicht. Op 26 augustus is het IPO gevraagd om mee te denken met het kabinet over... het dwingend juridisch instrumentarium. Daar is het volgende uitgekomen. Namelijk dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de gemeentelijke taakstelling voor asielopvang vaststelt. De gemeenten gaan daarna samen om de tafel zitten om tot een intergemeentelijk plan te komen over asielopvang. Hierbij is een uitruil van wettelijke taken van de asielopvang en de huisvesting van vergunninghouders mogelijk. De provincie heeft hierin een rol als een coördinerende rol met de afspraken tussen de gemeenten. En daarnaast zien ze vanuit het toezicht toe op de uitvoering van deze wettelijke taken. Er zit hier nog wel een groot verschil in met het normale interbestuurlijk toezicht, namelijk dat de provincie in dit geval gaat tot treden 1, 2 en 3. Wanneer er in de plaatsstelling plaats moet vinden, dan gaat dat door naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Om jullie geheugen nog even op te frissen. Het interbestuurlijk toezicht is een taak van de provincies waarbij er toezicht wordt gehouden op de wettelijke taken van gemeenten, of die goed worden uitgevoerd. Hieronder valt ook de huisvesting van vergunninghouders. Het instrument dat we daarvoor gebruiken is de interventieladder. De interventieladder heeft 6 treden, 1 tot en met 6, waarbij 1 de laagste is en treden 6 is het hoogste. In het plan of in het voorstel van het IPO gaan we dus bij de provincie tot en met treden 3, waarna de staatssecretaris van JNV het overneemt tot in de plaatsstelling. Neem ik jullie nog even mee naar het vervolgtraject van het dwingend juridisch instrumentarium. Morgen, dat is 15 september, neemt het IPO-bestuur een besluit over het IPO-advies. Naar verwachting neemt het kabinet voor 1 oktober een besluit over dit wetsvoorstel, waarna het weer open ligt ter consultatie. En naar verwachting treedt het in werking op 1 januari 2023. Bedankt voor jullie aandacht.
Oké, bedankt voor de presentatie. Ik zie al dat een aantal mensen hun hand opsteken. Meneer Egmond was eerst. Gaat uw gang.
Oh, sorry, ik heb mijn bordje niet gepakt. Wat is exact het verschil tussen 1 en 2b? Want het Rijk is volgens mij ook de staatssecretaris van JV.
Dat is een hele goede vraag. Nee, dat... op deze manier is het in de... uiteindelijk is er geen echt heel erg groot verschil, want de staatssecretaris is natuurlijk onderdeel van het Rijk. Het is wel zo dat het op deze manier in de brief van 8 juli, waarin dus de varianten uiteen zijn gezet, is opgeschreven. Dat hebben wij zo overgenomen.
Oké, voor wat dat dan waard is. Meneer Dinklo, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ik vond dus getallen die jullie noemden, dat was me een beetje onduidelijk. Van, er werd op een gegeven moment moeten er zoveel opvangen en dat was inclusief structureel in nood. Hoeveel structurele plekken moeten wij nou zijn er en hoeveel moeten we gaan realiseren dit jaar en volgend jaar? Is dat kort te zeggen? Want ik raak een beetje te...
Misschien is het handig om die plaatjes ook nog even bij te hebben. Kan dat?
Ja.
Dankjewel voor de vraag. Ik zal graag een toelichting geven inderdaad. Bovenin staat wat we in 2022 moeten realiseren. Voor het insteken de landelijke vraag voor het COA op zou pakken. Dat betekent voor Utrecht, we begonnen mee vanaf op 2200. En dat betekent aanbod is wat wij momenteel aanbieden. En dat is structureel een noodopvang. crisisnoodopvang is echt een vraag aan de veiligheidsregio om te realiseren. En dat is echt maar voor een zeer korte periode open vaak. Max een maand ongeveer. Dus dat tellen we hier niet mee, omdat het crisisnoodopvang is, hè, de laagste treden eigenlijk. De soberste treden ook. Voor 2023 is dit de verwachte vraag. We hopen daar binnenkort duidelijkheid over te krijgen. En als we daar dezelfde verdeelsleutel op loslaten, dan zien we daar dus 26,75 als voor Utrecht.
Ja, hele korte vervolgvraag.
Hele korte vervolgvraag. Maar als ik die getallen goed begrijp, als het aanbod 2646 plekken is, we hoeven dus eigenlijk nog maar 30 extra plekken te realiseren en dan is het klaar.
Nee, dat is zeker niet zo. Er zijn volgend jaar een aantal locaties die ook weer sluiten. Bijvoorbeeld een aantal noodopvanglocaties die helaas niet langer open kunnen blijven vanwege allerlei redenen. Dus daar moet nog structureel zeker is een vraag bij. En het is ook nog, het lijkt erop alsof we dat gaan halen, als deze aanname juist is dat dit de vraag wordt vanuit het COA. Maar we hebben echt nog werk aan de winkel om daar in de buurt te komen en dat steeds harder te maken.
Ja, gaat het goed, meneer Dekker.
Wie is jullie werkgever?
De werkgever van het kansenmakersteam. Het kansenmakersteam is opgericht op...
Dat is de provincie.
Oké, we kijken eerst even of er nog verder technische vragen zijn. Ja, mevrouw Veen.
Is het mogelijk om inzicht te krijgen in dat stukje waar je het net over had? Hè? Er moet nog een stukje bij komen, zei je. Daar zijn we nog naar op zoek. Is er inzicht in hoe groot die aantallen zijn en hoeveel er precies wegvalt en hoeveel er dus nog bij moet?
Ja, we weten van zeker de structurele locaties hoe lang ze aanwezig zijn. Dus de eerste kaart die ik liet zien. Vaak is dat voor onbepaalde tijd vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Dus we gaan vanuit dat we daarvan uit kunnen gaan. De noodopvanglocaties ligt vaak wat ingewikkelder. Hè. Die zijn voor bijvoorbeeld 6 maanden of 12 maanden afgesloten. Het is ook aan de gemeenteraden zelf waar die noodopvanglocaties liggen of ze natuurlijk weer verlengd gaan worden. Het PRT is typisch een gremium waarin we ons best doen om die omstandigheden daar te maken dat die bedden natuurlijk beschikbaar blijven.
Vervolgvraag, mevrouw Veen?
Ja, dank u wel. En wat is dan nu een beetje de prognose waar we tegenaan kijken? Zeg maar, je zei van er moet nog wel een eindsprintje gedaan worden om die getallen ook daadwerkelijk te halen. Is het een eindsprintje van 50 bedden of is het een eindsprintje van 500 bedden?
Nee, het is zeker een eindsprintje van 500 bedden niet. We zitten nu al op 2646, even uit mijn hoofd gezegd. Sluiten er een aantal, overlappen er een aantal. De planning is dat we er volgend jaar Q3, dat we in ieder geval de vraag die we nu inschatten, dat we dat halen. Als dat allemaal doorgaat.
Oké, bedankt. Ik kom zo bij meneer Van der Dikkenberg. Er is eerst digitaal een vraag van mevrouw Hoek. Mevrouw Hoek, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Oh, dat is een echo. Heel kort, de presentatie van zojuist, komt die ook beschikbaar? En zo ja, hoe?
Ja, de presentatie komt volgens mij gewoon beschikbaar. Ik zal hem aan de griffier doorsturen.
Dank u wel.
Dat was een hele praktische vraag. Daar wordt voor gezorgd. De heer Van der Dikkenberg.
Ja, dank u. We reageren nu heel veel op de omstandigheden zoals ze zijn. Hebben jullie ook in beeld wat we kunnen bieden op langere termijn? En wanneer dat ook provincie Utrecht vol is zoals een Ter Apel vol zit?
Nou, daar wordt natuurlijk het dwingend juridisch instrumentarium nu voor opgesteld om eigenlijk situaties zoals die nu bestaan te voorkomen. En dan is het ook de bedoeling dat... geen enkele vluchteling of asielzoeker die zit. Het is niet de bedoeling dat zij eindeloos in een asielzoekerscentrum blijven zitten, maar dat ze uiteindelijk ook doorstromen naar de plek die voor hun bepaald is. Dus daar is dat dwingend juridisch instrumentarium voor.
Verder nog vragen? Meneer Van Schie, daarna mevrouw de Haan.
Ja, ik begrijp dat die provinciale regietafel, daar zitten de gemeente op uitnodiging van de commissaris met de heer Van Muilen komen ook aan tafel. Maar dat zijn een ander soort gesprekken die je voert op het moment dat je bestuurlijk toezicht houdt. Want dan is het de commissaris alleen met een individuele gemeente. Moet ik het zo zien? Of hoe wordt dat dan gepland en hoe zit dat volgordelijk? Want je wil eigenlijk natuurlijk dat gesprek, nou ja, eerst collectief voeren en dan pas met de gemeente. Dus ik snap de relatie nog niet helemaal hoe het in elkaar vlindert.
Oké, dan ga ik het proberen zo kort mogelijk uit te leggen. In eerste instantie wil ik u ook even doorverwijzen naar het beleidskader interbestuurlijk toezicht. Daar staat het nog even beter uitgelegd. De commissaris van de Koning heeft in principe niks te maken met het interbestuurlijk toezicht. Dat wordt samen gedaan met eigenlijk gedaan door de gedeputeerde van Muilenkom in dit geval. Het idee is dat per half jaar krijgen gemeenten een taakstelling van vergunninghouders die ze dat half jaar moeten huisvesten. Waarnaar wij als provincie controleren of die taakstelling daadwerkelijk is gehaald. Zo niet, dan gaan wij eigenlijk op die interventieladder die ik net liet zien stappen ondernemen. En daar zitten in eerste instantie ambtelijke monitoring en ambtelijk contact bij. Wanneer dat niet voldoende lijkt te zijn, dan gaan we ook over op bestuurlijk contact.
Ja, dat is voldoende duidelijk. Dan mevrouw De Haan.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de informatie. Ik blijf nog even steken in mijn hoofd bij die drie varianten. Die jullie, zou die dia weer even terug kunnen? En begrijp ik het goed dat die drie varianten voorgesteld zijn vanuit het Rijk? En ik heb de brief gelezen van 15 juni. Dus ik denk dat ik straks moet vragen naar de laatste stand van zaken. En is er op enige manier al een is er al wat meer uitwerking op die varianten? Of, maar dat is meer een vraag naar jullie kant, is er al een soort voorgesorteerd op een variant? Dus ik weet niet in hoeverre jij nu de vraag kan beantwoorden. En afhankelijk bent van de informatie van gedeputeerd.
Oké, voor zover dat technisch kan, is daar een eerste indicatie?
Het enige wat ik hierover kan zeggen, zover ik ook echt weet, is dat ze op dit moment worden uitgewerkt.
Okay, dan praten we daar zo verder over. Meneer Derks nog, ja?
Ja, in aansluiting daarop. Stel, er is een wethouder in de gemeenteraad die luistert naar de lokale democratie en die zegt aan mijn lijf geen Polonaise. En die weigert dan. Wat gaat de staatssecretaris dan doen? Gaat hij bij een corporatie daadwerkelijk woningen vorderen? Hoe is dat technisch uitgewerkt?
Nou ja, wij zijn natuurlijk niet de staatssecretaris. Hoe de staatssecretaris in de plaatsstelling uiteindelijk gaat uitvoeren, dat ligt dan echt bij het Rijk. Daar kan ik nu niks over zeggen.
Lijken mij niet veel andere opties dan die ik net gaf, toch?
Ja, nogmaals, dat laat ik hem bepalen.
Oké, dat is op dit moment nog niet zo scherp als u misschien zou willen. Anderszins nog technische vragen. Dan gaan we nu verder naar beraadslaging en eigenlijk het overleg met de drie leden van het college die hier aanwezig zijn. En ik nodig u opnieuw uit wie iets naar voren wil brengen. Of misschien wil iemand vanuit het college eerst nog iets over een laatste stand van zaken zeggen. Zo niet, dan gaan we... Het hoeft niet, hè? We kunnen ook gewoon vragen wat de commissie wil weten.
Ja, nee. Ik ben heel blij dat we dit gesprek kunnen hebben, want al vorige week is er het IPO, het voorstel is voor het IPO-advies opgesteld. En we stellen zeer op prijs dat ook de staat in de gelegenheid zijn om er iets mee te geven. Zeker omdat, dat heb ik vorige week al gezegd, dat het best wel in een soort tempo gaat, omdat morgen de 12 provincies uiteindelijk een besluit nemen wat ze aan het kabinet gaan melden. He, dus wat dat betreft is het heel mooi, als u nog iets mee wil geven, kan dat. Ik ga meteen in op de vraag ook van mevrouw De Haan. Is er al een variant? En dat is er nog niet. He, dus het Rijk is nog echt aan het studeren over alle ins en outs, de plussen en de minnen. Wat ze wel gezegd hebben is van, dat staat in die varianten niet uitgelegd, welke rol de provincies voor zich nemen. Daar gaat het IPO-advies over. Als ze het IPO-advies hebben, gaan ze het afronden. Ik vind het best nog wel dat ik denk van 1 oktober, dat is nog heel nabij. Maar we krijgen continu signalen dat het kabinet iets wil gaan afronden voor 1 oktober. Dus daarom hebben we dat ook echt zo in de planning gezet. Dat de verwachting is dat het kabinet dat gaat doen.
Oké, dank u wel. Meneer Egmond.
Ik ga nog even een technische vraag aan de gedeputeerde. Ik bedoel, wij hebben een rol in het IPO-besluit. En dan is het volgens mij wel handig, en volgens mij liggen er nu 2 opties, ja, officieel 3, maar en misschien wel 4, namelijk we doen het helemaal niet, als ik dan de heer Derksen aankijk. Maar volgens mij zijn dat de opties, en wat is dan zeg maar de voorkeur van het huidige college van gedeputeerde staten? Is dat 1 of 2a of 2b, wat eigenlijk hetzelfde is als 1?
Meneer Van Muikel?
Ja, het IPO-advies, zoals het, nou ja, hoe het hier ook gepresenteerd staat, u heeft er een nadere toelichting op gekregen. En als GS hebben wij gezegd om dat advies ook te volgen. Dat we willen zeggen van, dit, als je uitkijkt naar de rolinvulling, hoe dit zou moeten, dan ondersteunen we eigenlijk het advies zoals het nu wordt voorgesteld.
Dat is 2b volgens mij.
Ja, welke is het dan?
Welke is het dan? Dat is het dan...
Ja.
De brief van het IPO zit erbij.
Ja, de brief van het IPO zit
erbij. De brief van het IPO zit erbij en daar staat dat in.
Nee, dat voorzitter, maar, ja. Mag ik dat wil ik, want er worden technisch worden 3 varianten gepresenteerd. En nu wordt zeggen wijst in de brief, want voor mij is het 1A1, 2A, 2B, terwijl 1 is 2B. Nee, maar wat is het van de 3? Ik vind dat wel handig als het college dat... Of wel komt het dichtstbij dan bij het advies van het IPO wat het college? Zal ik ze iets meer ruimte geven?
Oké, het is duidelijk. Dat moet iets explicieter. Wat is het standpunt van dit college?
Dat is 2b. Oh.
Ik zag daarnet nog een hand van mevrouw Demier. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde geeft aan dat wij... vandaag dus blijkbaar nog wat mee kunnen geven als staten. Terwijl ik denk, volgens mij geven we dan juist in de statenvergadering, hè, besluiten we gezamenlijk over wat we richting het IPO hierover willen communiceren als staten. Dus ik ben hier een beetje in de war over hoe het proces dan loopt. En ja, zo kort dag, hoe kunnen we überhaupt iets meegeven? Alleen door hier iets te roepen?
Voordat het college op ingaat, zie ik dat meneer Bart hierop wil reageren. Meneer Bart, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij, wat het een beetje ingewikkeld maakt, en daarin kan ik me wel iets van de vraag bij Denk voorstellen, is dat hier volgens mij 2 dingen door elkaar spelen. 1 is een procesmatig punt, namelijk hoe kan GS en eventueel de commissaris van de Koning in dit dossier... reageren op een verzoek ook, of eigenlijk op wat er landelijk speelt, op het moment dat er daar iets speelt. Welke rol moeten wij daar dan als PS in hebben? En 2, het beleidsmatige vraagstuk van hoe willen we ervoor zorgen dat wij deze asielzoekers een menswaardige opvang kunnen bieden? Over dat eerste punt, het gaat hier over een hele snelle ontwikkeling, waarin er eigenlijk ook wordt gevraagd aan de provincies van denk nou na over wat je rol daarin is, en waarin we weten dat er een strakke deadline is. Wij hebben als staten ook al eerder uitspraken gedaan als het gaat over de opvang van staatshouders. En bijvoorbeeld ook nog met een motie is er nog door een meerderheid van de staten gevraagd om daar extra aandacht voor te hebben bij de sociale agenda. Dus dan hebben wij als staten ook al een aantal richtinggevende principes meegegeven. Dus dan zou ik het een beetje gek vinden als wij hierin eigenlijk de rol van GS gaan overnemen als staten. Door te zeggen, ja nee, maar wij moeten dan ook daarvoor nog weer daar iets van vinden. Ik vind het heel goed dat we deze sessie hebben waarin we nog iets mee kunnen geven. Maar ik begrijp eigenlijk de opmerking van Denk niet zo heel goed dat wij daar dan als PS ook nog weer eens een aparte discussie van zouden moeten hebben in de Staten. Lijkt mij in dit geval onhaalbaar en onwenselijk.
Mevrouw Demir, uw reactie en dan kom ik daarna bij mevrouw Welsje.
En dank u wel, voorzitter. Het is niet zo dat ik zeg dat ik niet achter het advies van GS sta. Hè? Het is hier meer een procesmatige vraag die ik stel van, ja, hoe gaan we hiermee om? Ik kan me er misschien wel in vinden, maar ik heb daar op dit moment niet genoeg tijd gehad, naar mijn mening, om me erin te verdiepen en eventueel nog extra punten mee te geven. Dus het is niet dat we er niet over eens zijn en dat we per se daar een andere mening over willen uiten, maar meer over het proces. Het voelt voor mij nog niet zoals het hoort.
Dank u wel, mevrouw Welsje.
Ja, dank. Daar sluit ik mij bij aan. Ik vind het ook heel lastig zoeken van wat nu onze rol en taak is. En daar nodig ik Jeroen Bart ook uit om geef eens een voorbeeld, zonder dat je nou je mening aan wat je dan bijvoorbeeld mee zou kunnen geven op dit moment aan GS. Ik ben nog echt nog een beetje zoeken, want het is aan de ene kant inderdaad wetgeving gewoon vanuit Den Haag en hoe gaan we daarmee om? Daarnaast spelen natuurlijk hier aan tafel al heel veel verschillende politieke kijk en blik op dit onderwerp. Dus ik ben heel erg aan het zoeken, gaan we dit nu heel erg procesmatig of juridisch en technisch aanpakken? Of gaan we hier nog eens even allemaal onze mening geven wat we nou vinden van hoeveel en wat mag naar binnen, wat mag blijven en wat niet? Dus ik zoek nog een beetje houvast van wat de bedoeling ook is van vanavond.
Ja, oké. Okay. Er was eigenlijk eerst een vraag aan meneer Bart. Wil hij daarop reageren of geeft hij het stokje door aan het college?
Het is moment even. Volgens mij stelt mevrouw Welsje de vraag zowel eigenlijk aan het college als aan mij. Dus ik wil hem ook wel beantwoorden. Maar ik vind het ook prima als het college dat doet. En ik ben niet in staat om voor het college te antwoorden in ieder geval. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen mening, maar...
Mevrouw Welsje, wat was uw bedoeling?
Nou, ik dacht eigenlijk, Jeroen begrijpt het wel beter dan ik. Dus geef eens een voorbeeld van wat je dan zou kunnen meegeven. En uiteraard ben ik ook heel erg benieuwd naar de reactie van GS. Maar het was ook nieuwsgierigheid richting GroenLinks.
Oké, meneer Bart, wilt u daarop ingaan of niet?
Oh, ik weet niet of ik het beter begrijp dan mevrouw Welsje, maar ik heb wel, hoe ik het zie in ieder geval, is dat omdat het een snel ontwikkelend beleidsdossier is, waarin er eigenlijk wordt gevraagd aan het college, maar eigenlijk aan alle provincies, zorg nou dat je op tijd input geeft om in ieder geval mee te kunnen denken over wat de provinciale rol is. Dan vind ik het logisch dat daarin het college daarin ook die rol neemt en met het IPO daarover nadenkt. Wat ik me kan voorstellen wat onze rol zou kunnen zijn om dingen mee te geven, is natuurlijk wel dat als wij denken dat er in de brief van het IPO dingen staan die totaal niet kloppen met eerdere uitspraken van ons als staten of met de rolopvatting van de provincie, dat wij natuurlijk wel zouden kunnen meegeven, oh wacht even, dit lijkt ons veel te ver gaan. Ik zie in deze brief van het IPO daarin niet heel veel rare dingen staan. Namelijk eigenlijk meer van hoe zou je als provincie die rol op kunnen pakken. Er staan een aantal varianten in. Ik kan me voorstellen dat als een van onze partijen daarin zegt van nou, wij zouden graag willen dat het college zich hard maakt voor de ene of de andere variant, dat dit nog een moment is om daar eventueel iets over te zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, dit gaat over ervoor zorgen dat de provincies in brede zin op een goede manier gepositioneerd zijn, zodat op het moment dat die wetgeving er komt, er in ieder geval een duidelijke opvatting is over wat de provincie daarin kan doen. En dat er is nagedacht over wat de taak van de provincie dan is. Dat gaat er dan niet zozeer over een politieke kleur, maar dat gaat dan over hoe zorg je ervoor dat de provincie als bestuursorgaan in positie is gebracht om zijn taken te kunnen uitvoeren. Dus dat er een scherpe taakopvatting is en dat het duidelijk is hoe wij dan ook geacht worden om die taak uit te voeren. Nou, dat zie ik ook terug in die IPO-brief, waarvan ik dus denk, nou ja, procesmatig vind ik dat heel logisch. En dan vind ik het prettig dat we er hier nog eventueel extra over kunnen discussiëren. Vinden we dat daar binnen valt? Nou ja, qua proces vind ik dat in ieder geval, ik vind dat een logische gang van zaken. Laat ik dat in ieder geval zo zeggen. Dan als het gaat over het beleidsmatige punt, ja, dan heb ik een hele sterke mening over dat ik vind dat wij een menswaardige opvang moeten bieden aan asielzoekers. En dat we ervoor moeten zorgen dat mensen zo snel met een status zo snel mogelijk kunnen doorstromen. Maar dat is een politieke discussie. Die kunnen we hier ook gaan voeren. Maar ik vraag me af of we daar in een uur uitkomen. Ik vermoed met meningen die vanuit Belang van Nederland tot en met GroenLinks gaan, dat we daar in dit half uurtje geen oplossing voor gaan vinden.
Bedankt voor uw toelichting. Ik ga naar de heer Van Essel.
Ja, misschien goed om dat even toe te lichten hoe dit loopt. Want het is natuurlijk wel inderdaad niet alledaags dat we een bespreking als deze hebben. En de achtergrond is de volgende. Het gaat om een wetsvoorstel uiteindelijk. Dus de besluitvorming ligt gewoon bij andere parlementen, bij de Kamers. Dat is helder. Tegelijkertijd raakt dit de rol en verantwoordelijkheden van provincies. En krijgen we eigenlijk de gelegenheid om als provincies gezamenlijk via het IPO aan de voorkant onze ideeën mee te geven. Nou, kunnen we zeggen, daar maken we geen gebruik van. Wij vinden het verstandig om er wel van gebruik van te maken, omdat het ook de gelegenheid biedt om bijvoorbeeld uitvoerbaarheid, ook voor ons als provincies, dat we die daarbij, aspecten die daaraan raken, mee kunnen geven. In zo'n besluitvormingsproces voor werkgevers zit later ook altijd consultatie. Dus kun je zienswijze indienen. Dat die gelegenheid komt ook nog, dus dat is later aan de orde. Maar dat we in zo'n vroeg stadium ook al inbreng kunnen geven, dat is niet alledaags. En gezien ook het karakter van het onderwerp leek het ons het verstandig om dat ook, ook hier ter tafel te leggen. Zodat u ook input kunt geven op het IPO-standpunt. Dat moet met enige haast, dus vandaar ook deze extra vergadering. Omdat het ministerie, het kabinet ook wel, nogal de nodige druk ervaart. Wat we denk ik allemaal ook zien en wellicht ook begrijpen. En daarom ook wel van ons als provincie zitten aan het IPO vraagt. Als u uw input wil geven, dan moet dat wel snel. Nou, daarom hebben wij gemeente om deze wijze ook het advies zoals dat nu vanuit IPO is voorbereid met u te delen. Daar uw reflectie ook op te vragen, zodat we dat mee kunnen nemen richting het IPO-bestuur. Die een advies geeft. Het is niet zo dat wij als IPO straks een besluit nemen over deze wet. Daar gaan wij niet over. Het is enkel een advies, met name ook gerelateerd aan van wat is een rol waarvan wij denken, dat kunnen als provincies ook waarmaken, dat past ons. Wat er een rol voor de provincies in het vast zit, dat is wel helder. Dat is...
Dank u wel voor de toelichting. Heeft daar iemand nog een nadere... Ja, meneer Derksen, ga je gang.
De eerste vraag die ik heb is eigenlijk, welk doel dient deze bijeenkomst nou additioneel wat we in BEM hebben besproken vorige week? Want volgens mij zijn we een herhaling van de zetten aan het plegen. Ik heb aan de dames en de heren gevraagd bij wie ze in dienst zijn. En ik ben benieuwd hoe wij dat als provincie inkleden. Of geeft daar de overheid, het Rijk, daar financiële middelen voor? Of... worden alle provincies ook nog eens een keer met de financiële consequenties hiervan opgezadeld? Ik vraag me ook af of iedereen hier in de zaal zich realiseert dat we met z'n allen gewoon de mensenhandel aan het faciliteren zijn. Want zonder mensenhandel komen die mensen niet binnen. Je kan niet vanuit Damascus rechtstreeks naar Ter Apel wandelen. Dat gebeurt niet. En dat is trouwens in strijd met het verdrag van Dublin. In hoeverre heeft dat een plek? Zeggen we daar wat van? Ik vind het allemaal wel goed. Ik heb me verder verbaasd over de brief van het Veiligheidsberaad die in het dossier zit. Daarin staat dat er een breed draagvlak is voor de crisis die we nu hebben. Terwijl elke opiniepeiling erop wijst dat 70-80% vindt dat we hiermee op moeten houden. Ik denk dat de heer Bruls elk contact met de samenleving verloren is. Hij zit hier niet bij, dat is ook... precies het probleem, want er is geen enkele controle op het Veiligheidsberaad. En wij kunnen dan hier nog net een advies geven van het IPO. En voor de rest stellen we ons op als een soort UWV, als een soort uitvoeringsorganisatie van een kabinet dat alle dossiers door de vingers laat lopen. Hoe ervaart het college dat? Ik hoorde mensen spreken over versnelling van woningbouw. Nou... je moet dus iemand bellen in het vastgoed. Het gaat over alles, maar niet over versnelling van woningbouw. Ik bedoel, het kabinet is ook de vastgoedmarkt totaal aan het afbreken. En hoe moet dat dan? Zal die mensen een huis moeten krijgen? Hoe kan dat dan? Wordt daarover nagedacht? Wordt erover nagedacht dat we in 25 jaar 400 miljard netto aan massa-immigratie hebben gehad?
Meneer Derksen.
Is er nog iemand die nadenkt bij wat ze doen?
Ja.
Dat is misschien een mooie afsluitende vraag.
Ja. Ik zie... interruptie van meneer Bart, maar dat is wat mij betreft echt een korte opmerking. Dank u wel.
Wat jammer dat ik dat nu... alleen maar een korte dan. Okay, wat fijn dat het kabinet ook de vastgoedmarkt afbreekt. Daar zouden we als mensen die hier in betaalbare middenhuur wonen heel veel aan hebben. Maar ook de mensen die hier komen als asielzoekers hebben daar enorm veel aan. Ik vind het een beetje gek dat, terwijl we volgens mij nu net ook de afbakening hebben gehad, dat het hier zou moeten gaan over wat willen we nu nog meegeven, dat in plaats daarvan weer een algemene aanklacht wordt. Ik snap dat de heer Derksen een hele hoop dingen niet eens is met wat er landelijk geregeld wordt. Dat geldt voor mij ook. Maar heeft hij ook nog input nu voor het proces zoals het nu gaat met de rol van de provincie hierin?
Ja, de afbraak van de woningmarkt betekent niet dat er meer woningen komen in de sociale sector, kan ik u vertellen. De gemeente stellen een tal van eisen aan de kwaliteit van woningen en onder andere het contingent sociale woningbouw. Maar als er helemaal niks gebouwd wordt, komen er ook geen sociale woningen bij. Mijn advies zou zijn, dat is misschien wel een goede vraag, net zoals in de gemeenteraden zich keren tegen het kabinetsbeleid, kan je natuurlijk ook als provinciaal orgaan keren tegenover het kabinetsbeleid en zeggen, jongens, geluk met je wanbeleid. Wij doen daar niet aan mee. Dat zou mijn advies aan het IPO zijn.
Dank u wel, meneer Derksen. Ik heb u 4 vragen horen stellen. De eerste was, waarom doen we dit eigenlijk? En daar wil ik even op ingaan. Dat is omdat we dat vorige week in de commissie BEM hebben afgesproken. En het college had dat gevraagd te mogen doen, omdat er zeer actuele ontwikkelingen zijn, waardoor het handig was om daar deze week nog even iets apart voor te doen. Vervolgens heeft u 3 vragen gesteld en ik hoop dat de gedeputeerden hebben meegeschreven. Willen zij daarop ingaan?
Misschien, als het mag.
Eerst de commissaris.
Voorzitter,
daarna is mevrouw Hoek aan de beurt.
Een vraag die ik kan beantwoorden is, de heer Derksen vraagt de kansen maken 10 mensen die daar zijn, van hoe wordt dat gefinancierd, dat is ook vertaal zijn vraag. Alweer 2 jaar geleden het kabinet indringend aan provincie en commissarissen vroeg om die provinciale regietafels weer te activeren en het vraagstuk van asielopvang ook voor de langere termijn als onderwerp te agenderen bij alle gemeenten, hebben wij in gezamenlijkheid met de steden Utrecht en Amersfoort besloten om daar een kleine ambtelijke staf voor in te richten op gezamenlijke kosten. En dat is het kansenmakersteam gaan heten, omdat dat een mooie titel is voor mensen die bezig zijn om inderdaad daadwerkelijk mogelijkheden voor asielopvang te onderzoeken, mogelijk te maken, vergunningstechnisch, gemeenten dus te helpen en te ondersteunen bij het exploreren van alle mogelijkheden en die in kaart te brengen. Nou, u zag net in de presentatie dat we ook getalsmatig een heel goed overzicht inmiddels hebben in de provincie van mogelijkheden, van lengte van opvanglocaties. En zodat we ook kunnen zorgen dat uiteindelijk de capaciteit op orde blijft. Dat is succesvol gebleken. We hebben ook een gezamenlijk bod gedaan namens alle gemeenten in Utrecht om voor bepaalde voorzieningen voor versneld huisvesting van statushouders bijvoorbeeld middelen van de Rijksoverheid te krijgen. Vorig jaar is ook gehonoreerd. Dus een aantal gemeenten zijn die voorzieningen ook daadwerkelijk met Rijksmiddelen gefinancierd. En onderdeel van dat bod wat wij het Rijk gedaan hebben is van, zou het ook zo kunnen zijn dat u de kosten van die organisatie die wij inmiddels hadden opgebouwd, waar nu 3 medewerkers in werken, zou u dat willen financieren. Daar heeft het Rijk eenmalig een financiering voor gegeven eind vorig jaar. Dus dat is de financiering van het huidige team. U zult in de zomernota aantreffen dat wij vanwege de enorme werkdruk, dat kunt u zich voorstellen, aan u voorstellen om €50.000 extra bij te ramen dit jaar om de formatie nog wat te complementeren. Voor volgend jaar zullen we in de begroting ook weer voorstellen doen op welke wijze we als provincie daar een financieel aandeel in willen hebben. Maar vooral ook wat wij verwachten van het Rijk om dat verder te ondersteunen. En het Rijk wil dat ook doen. Dus ook uit de afspraken die nu gemaakt zijn in dat bestuursakkoord, wat u ook langs hebt zien komen, althans waarover gerept is in de brieven, is ook aan de provincies toegezegd dat er financiële steun van het Rijk zal komen om die nieuwe taak op te pakken. En zo hoort het ook, artikel 2 financiële verhoudingswet geeft ook aan dat als een provincie een nieuwe taak krijgt, dat het Rijk ook dat zal vergoeden. Dus op die manier moet u dat zien.
Mag ik een punt van orde maken, voorzitter? De heer Derksen is hier weer, maar we hebben nog 20 minuten. Wij willen ook graag onze vragen inbrengen. Ik zou ook vragen dat de GS kort kan antwoorden. Want heel veel wat gezegd wordt staat in de brieven, terwijl het volgens mij gaat om wat we mee willen geven.
Ja. Prima, ja. Ik had gevraagd of als iemand iets wilde inbrengen, of die dan zijn hand wilde opsteken. Dus daar ging ik vanuit dat u dat dan doet. Maar meneer Derksen had nog een paar vragen gesteld.
Nee, ja, mijn vraag was, wat is nu onder de streep? Want dat zijn een heleboel fondsjes en potjes. En, kost het ons als provincie geld, dit verhaal vanuit Den Haag?
Heel kort, we hebben 300.000 euro subsidie gekregen. Daar wordt de huidige bemensing van betaald. En wij vonden het dit jaar nodig om bij te ramen. Zit in de zomernota 50.000 euro extra. Dus dat is 50.000 euro van de provincie. Dat staat los van het interbestuurlijk toezicht, wat gewoon een provinciale taak al heel lang is en waar mensen ook op zitten.
Prima, dank u wel. Ik had gezegd dat ik dan eerst naar mevrouw Hoek zou gaan, want die zit al een hele tijd te wachten. Dan kom ik bij meneer Dinklo en daarna bij meneer Egerbond. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Het is heel ingewikkeld, het is heel veelomvattend. Er zijn diverse rollen. Ten eerste lees ik in het memorandum dat de minister heeft eveneens de colleges van BMW als ook de besturen van de woningcorporaties geïnformeerd. Mijn eerste vraag is, hoe worden woningcorporaties ingelast in het hele traject? Waar het eigenlijk om gaat uiteindelijk is natuurlijk capaciteit. En dan kom je ook alweer bij de woningcorporaties uit. De gemeenten stellen gezamenlijk een intergemeentelijk plan op. En dat wordt dan weer vastgesteld door BMW, burgemeester en wethouders.
Mevrouw, en dan eventjes, ook eventjes onderbreken, want waar het om gaat vanavond is, wat heeft u aan de gedeputeerde nog mee te geven voor het overleg met het IPO? Voor de insteek van deze provincies. Kunt u zich daarop focussen?
Mijn vraag is dan toch, welke rol hebben de raden hierin? Worden die helemaal als het hoogste orgaan van gemeentes hier buitengesloten? Hoe wordt dat gecommuniceerd met het IPO? En de provincie heeft dus een coördineerde rol. Dus ook daarin, hoe zit dat dan in de opbouw van de structuur van wie er allemaal iets over gaat zeggen? Hoe wordt dat weer teruggekoppeld naar het IPO? En ja, dat is voor mij allemaal nog wel een beetje, dat zijn vragen.
Mevrouw, dus wat er wordt mij ingefluisterd dat de raden vertegenwoordigd worden door de VNG. En verder is er niet een verband dat IPO weer aan VNG moet terugkoppelen. VNG hebben een eigenstandige rol in dit proces. Dat hoort niet thuis in deze vergadering. Dus ik ga nu verder bij meneer Egermond met u welnemen. We hebben weinig tijd. Sorry. Ja. Pardon, meneer Dinklo.
Nou, laat ik beginnen. Ik zal het kort houden. Ik ben het even eens met de heer Bart. Het heeft geen zin om alle vaste standpunten uit te wisselen. Maar mijn vraag is, als we dit toestaan, dan gaan we dus een belangrijk toedelen aan het Rijk. Dat het Rijk kan zeggen, we hebben zoveel mensen die asiel aanvragen. En die moet u gewoon opvangen. Maar mijn vraag is eigenlijk, betekent dat het kunnen, nu zeg, hoor ik 50.000, dadelijk zijn het er 100.000, dadelijk zijn het er 200.000. Wanneer is genoeg is genoeg? De provincie heeft beperkte mate, maar dat is eigenlijk mijn vraag. Gaan we dat niet aan IPO meegeven? Kijk, u weet ons standpunt, daar zal ik niet verder op ingaan. Maar geven we nu een ongebreideld mandaat aan het Rijk om ons met ongebreidelde getallen op te zadelen?
Voorzitter?
Mevrouw de Haan.
Ik begrijp dat de jaar 21 het niet als een maatschappelijke opgave ziet. En in die zin als ook een opgave voor alle provincies, voor mensen die als vluchteling hier in Nederland aankomen.
Meneer Dinklo, wel een reactie? Hoeft
nou,
niet.
Ik moet zeggen dat de vraag niet helemaal begrijp. Ik vind een wereldopgave dat we iedereen goed huisvesten, maar dat hoeft niet allemaal in Nederland. Dat is denk ik ons standpunt erin.
Okay, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Essen voor de beantwoording van de vraag.
Ja, misschien even wat. Ik hoor van als we dit toestaan of een ongebreideld mandaat aan het Rijk. Het is niet zo dat we een mandaat geven aan het Rijk. Het is een wet die uiteindelijk door de Kamers wordt vastgesteld, waar we een advies geven over de rol van de provincies waarvan wij zeggen, die kunnen we uitvoeren. De afwegingen die u schetst, die liggen echt niet bij de provincies.
Dank u wel. Dan. Is dit een reactie of wilt u een andere vraag stellen? Want meneer Egermond was eerst. Meneer. Verhelderende vraag van mevrouw Welsje.
Ja. Nou, ik zoek inderdaad iets meer naar hapklare brokjes. En ik merk ze nu bij deputeerde Van Essen dat ze weer een denkrichting over van waar ga je Essen nu aan denkt of welke kant jullie op willen, zodat we daar ook iets gerichter op kunnen reageren.
Meneer Van Essen?
Of is het...
Misschien
nee,
even op hoofdlijnen, is dat het advies zoals IPO dat heeft voorbereid, dat we ons daar op hoofdlijnen in kunnen vinden. Dus dat wat ons betreft een goed advies is om namens de provincies met het Rijk te delen. En dat de verdere uitwerking ervan vervolgens ligt dan bij het Rijk.
Maar daar zitten nog wel, sorry voorzitter, daar zitten nog wel wat smaken in en varianten.
Aangrijp van de commissaris.
Nou, misschien in aanvulling, kijk, twee, dat zit in die varianten, maar twee essentiële punten in het advies van het IPO is dat wij zeggen dat het kabinet verantwoordelijk is voor het toedelen van het aantal tehuisvesten asielzoekers per gemeente. Naar analogie van zoals dat bij de statushouders is gebeurd. Dus dat doet de provincie niet. De provincie houdt er alleen toezicht of die wettelijke taak door gemeenten goed wordt gedaan. Dus we hebben gezegd, zoek de parallel met die wetgeving. En het tweede is, en daar verschilt het van interbestuurlijk toezicht, is dat wij ervoor kiezen dat de staatssecretaris, het kabinet, ook de volle verantwoordelijkheid neemt om, als het niet lukt, via de overlegsituatie, om het dan uiteindelijk ook af te dwingen. Dus dat is de essentie eigenlijk van de opstelling van het IPO.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar meneer Egmond.
Ja, kort. Het eerste wat ik toch wel graag gezegd wil hebben is, volgens mij is er geen sprake van een asielcrisis, maar van een opvangcrisis. Het tweede, ik snap heel goed de opstelling voor de keuze voor 2B. Ik zou inderdaad ook niet dat aapje op mijn schouder nemen. Dat aapje hoort gewoon bij het Rijk te liggen. Dus daarin onze steun. Ten derde, we zien helaas dat niet alle gemeentes evenzeer meewerken met hetgene wat we gewoon te doen hebben. Dus ik snap dat uiteindelijk zoiets komt als een... als hetgene wat nu voor ligt. En tenslotte zou ik willen zeggen, maar ik weet niet in hoeverre dat nog mogelijk is, maar dat er maar één aanmeldcentrum in Nederland is en helemaal in een achteraf deel van het land, is niet per se handig. En het zou denk ik wel nuttig zijn om dat op de een of andere manier toch nog wel over te brengen. Dat zou in ieder geval onze vraag zijn. Daar is het.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw Demir wil reageren. Daarna is er een vraag van mevrouw Hoek.
Ja, het is ook om mee te geven aan GS. Voordat we hier weer over mensen gaan discussiëren en het beleid van de regering in twijfel trekken, wil ik echt punten meegeven om mee te nemen. Ik begrijp de keuze om het Rijk ook te vragen een verantwoordelijkheid te nemen. Waar ik wel voor wil waken is dat er straks tussen gemeente en het Rijk getouwtrek ontstaat, waardoor het gewenste, dus opvang bieden aan de mensen die dat echt nodig hebben en goede opvang bieden, zoals de heer Bart dat ook zojuist benoemde, dat in het geding komt. Dus dat vanwege de afstand tussen het Rijk en de gemeente straks meer tijd verstreken gaat zijn. En dat de provincie waar nodig dus zelf ook nog wel, ook al is het advies dan nu om daar tussenuit te gaan op een bepaald moment, toch wel kijkt naar hoe kunnen we dat toch ondersteunen om ervoor te zorgen dat het, dat die plekken er gewoon komen en dat die mensen gewoon een goede slaapplek hebben straks. Dus dat is wat wij dan graag mee zouden willen geven in het advies ook richting Typo. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie dat er druk geschreven wordt en geknikt en dat zag ik ook bij de opmerkingen van de heer Egmond. Dus dat is verder oké. Ik ga eerst naar mevrouw Hoek, had ik gezegd. Dan kom ik bij mevrouw De Haan. En dan hebben we nog maar heel erg weinig tijd. Ja, daarna nog twee. Dus ja, heel erg kort.
Voorzitter, meneer Egmond zei helaas willen een aantal gemeenten niet meewerken. Dat is helemaal niet aan de orde. Niet bij ons in ieder geval. Het gaat er gewoon om, je wil wel meewerken. Maar het moet ook kunnen. En dat is nou juist waar het om gaat. Als er geen woningen zijn.
Dat hoop ik onderbreken, want het gaat echt om wat wij mee willen geven aan de gemeente.
Ja, maar ik reageer op wat meneer Egmond zegt en dat stoor ik mij aan.
Oké, dank u wel. Ik ben bij mevrouw De Haan.
Dank u wel. Nog een paar noties van de ChristenUnie. De vluchtelingenopvang is een beschamende vertoning en is wat ons betreft onnodig. Het is een bestuurlijke crisis door bestuurlijke chaos. En we willen een pleidooi voeren voor van ad hoc maatregelen naar proactief opvangbeleid. En met het Rijk wat als eerste verantwoordelijk blijft. Waarbij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers niet als crisis, maar als maatschappelijke opgave wordt opgepakt. We zijn het eens met keuze voor 2b, de steun voor de coördinerende rol. Maar wel in de hoop, en daar sluit ik even aan bij de vorige, dat dat niet zeer vertragend zal werken. Dus hoe houden we ook als provincie dan in die coördinatie toch een bepaalde druk? En er moet wat ons betreft echt wel geld bij als we extra inspanning leveren. En misschien zijn de gemeenten wel heel erg gebaat bij een heel transparant afwegingskader. En dat zou ons als provincie ook kunnen helpen.
Dank u wel. Ja, hier zat ook nog een vraag in. Daar kan een ultrakort antwoord op. Ik zie daar nog een hand. Interruptie? Nee, of wilt u daarna nog het woord? Daarna, oké. Een heel kort antwoord. Op de vraag die mevrouw De Haan net stelde. Ja, ik denk over middelen.
Zal ik de vraag herhalen? Het ging ook over de druk, in de coördinatie de druk houden dat er geen vertraging oploopt.
Ja, ja. Nee, het punt is, sluit ik een beetje aan met de vraag van mevrouw De Meer. We hebben een kansenmakersteam. Dat hebben we al langere tijd. En daarom, dat is ook de presentatie van de heer Kales, daarom kunnen we eigenlijk de vragen die er zijn landelijk opvangen hier. En dat doen we in het PRT met de inzet van het kansenmakersteam. Dat er een goede coördinatie is, wie kan wat doen. En natuurlijk, de ene gemeente kan iets meer, de andere gemeente kan iets minder. Maar dat is juist het gesprek wat we hebben, zoals we het ook oplossen met elkaar.
Okay, en dat voorkomt ook dat het pakt die rol, dat is helder. Dan ga ik naar meneer Van den Dikkenberg, daarna mevrouw Veen en daarna mevrouw.
Ja, steeds geloof ik ook al een minuut of vijf mijn hand op. Maar ik vind het prima om even te wachten hoor.
Dat heb ik in het geheel niet gezien. Ik sluit u gewoon achteraan in de rij. Hè?
Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft is primair het Rijk aan zet. Dus dat zie ik ook terug in de IPO-voorstel. Wat dat betreft steun ik de hoofdlijn wel van het IPO-voorstel. Het zou goed zijn om in de IPO-reactie duidelijk te onderstrepen dat we geen extra verantwoordelijkheden naar de provincie in dit dossier halen. Dus vanuit het IBT-kader snap ik best dat je rapporteert en signaleert. Maar dat er geen verantwoordelijkheden komen. Want we hebben geen invloed op gemeentelijk beleid als het gaat om huisvesting. En geen invloed op rijksbeleid als het gaat om instroom. Dus lijkt het ons niet goed om dan toch een verantwoordelijkheid naar ons toe te halen. Waarvan je niet weet hoe dat het gaat eindigen. Dan moet je ook de beleidsvrijheid hebben om, ik noem maar wat, de provinciegrenzen te sluiten in het extreem is. Dus dat is een notie die ik graag mee zou willen geven. Het tweede is de verwarring tussen de IBT-taken en de coördinerende rol. Die zou ik helder willen markeren. Dat we het straks niet op IBT-taken worden aangesproken als een soort van sturingsmiddel richting de coördinerende rol. Dat er meer druk op gebouwd moet worden of wat dan ook. Maar dat we die twee niet met elkaar verwarren, maar echt zuiver gescheiden houden. Dat het twee verschillende taken zijn.
Laat er nog enige tijd over voor de andere drie sprekers.
Ja, dat zal ik doen. Ik wou nog twee noties maken. Dat is de eerste is dat ik het op dit dossier best maf vind om dan een rectificatie op schriftelijke vragen te krijgen op de beantwoording. Het lag nogal gevoelig, zeg maar, hoe dat een en ander geformuleerd was. Dat is het ene. En het tweede is dat ik zag dat de brief, want IPO die verwijst naar een brief van 26 augustus en die kon ik zo snel niet bij de stukken vinden, waarin toezeggingen gedaan zouden zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die brief. Dank u wel.
Dit laatste laten we de griffie even uitzoeken. Dat spaart ons nu tijd. En dan vraag ik mevrouw Veen om het woord te nemen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het eigenlijk heel erg kort houden. En dat is vooral omdat mevrouw De Haan eigenlijk de woorden mij echt uit de mond heeft genomen. Het is inderdaad gênant. Het is een bestuurlijke crisis. En ik zou het college graag mee willen geven dat ze doorgaan pakken nu. En dat de keuze die nu gemaakt wordt in de brieven, die onderschrijven wij van harte. En ik hoop dat het college inderdaad oog houdt voor het menselijke, de menselijke maat hierin. En dat er dus geen situaties meer ontstaan waarbij we, nou ja, de scenario's van de afgelopen maanden tegen gaan komen. Gelukkig waren die niet in onze provincie, maar ik zou dat graag zo houden.
Dank u wel. Dan mevrouw Lejeune.
Dank u wel. Ik kan het nog korter houden. De woorden van mevrouw De Haan waren exact datgene wat ik had willen zeggen. Dus daar sluit ik me bij aan. Dat wil ik graag meegeven.
Fijn, dank u wel. Meneer De Bruin.
Ja, dank u wel. Coördinerende rol. En wat willen wij als fractie dan, als VVD-fractie, meegeven? Nou, we hebben gezien dat we toestanden zoals in Tubbergen willen voorkomen. En de behoefte waar wij aan hebben vanuit dit soort overleggen tussen gemeente en het Rijk is, waar zijn de locaties die beoogd worden? Wanneer moeten die ontwikkeld worden en hoe lang in de tijd? Over hoeveel mensen gaat het en wat voor mensen gaat het ook? Want daar zit ook wel een verschil in. Zijn dat alleenstaande minderjarigen of veilige landers? En ik denk dat dat belangrijk is om die communicatie tussen wat is het Rijk van plan en waar gaat het landen in de gemeentes, om dat helder te krijgen. Dat is wat ons betreft de coördinerende rol.
Oké, bedankt voor dit aandachtspunt. Mevrouw Welsje, tenslotte.
Ik heb veel gezegd, maar nog niet echt iets meegegeven, dus dat zou ik nu nog graag doen. Ja, voor het CDA is ook helder. Opvang van asielzoekers moet netjes en fatsoenlijk worden geregeld. En zo, liefst zo kleinschalig en passend bij de gemeenschap als maar mogelijk. En verspreid over Nederland. En de rol die de provincie heeft, daar kan zij zeker die menselijke maat en het oog voor de mens daarin meenemen. En dat wens ik en dat verwacht ik ook van onze provincie.
Oké, dank u wel. Dan geef ik u nog mee dat digitaal is gemeld door GroenLinks. Steun voor de inbreng van de ChristenUnie en de SP. De Socialisten Utrecht, moet ik zeggen. Waarvan akte? Dan zijn we volgens mij rond. En dan dank ik u hartelijk voor de medewerking aan het houden van deze compacte beraadslaging. En wens ik u nog een hele fijne avond.